van Lied en Steen. Zo luidt de titel van een boek dat aan Willem Vermanderen is gewijd. Van Lied en Steen. Zie daar samengebald het leven en werk van Willem Vermanderen. Vermanderen, die zijn wereld zingt aan beeldgoud. Met een ontwapenende eenvoud van tekst, melodie en sculptuur weet hij op sublieme wijze te raken aan de kern van het leven. Ter gelegenheid van Maldegem Kermis 85 was Willem Vermanderen in onze gemeente en voor een overvolle zaal gaf hij een staaltje weg van zijn kunnen als raskunstenaar.
Wij kregen er een Vermanderen te zien en te horen die bekende uiteindelijk evenzeer een sukkelaar te zijn als jij en ik. Een mens die zoekt en in zijn werk, zijn beeldgouwen en zijn muziek zijn twijfels tot uiting brengt. Kortom, we hebben een gesprek gehad met een mens die zich niet trachtte te verbergen achter clichés en gemeenplaatsen. Zo'n gesprekken zijn zeldzaam geworden de dag van vandaag, nu elk zinnig menselijk geluid dreigt weg te sterven in het geschater van luie klankkasten. Willem Vermanderen, het zal nu precies 3 jaar geleden zijn dat u in Maldegem optrad. Even lang is het geleden dat u in ons programma Satelliet te gast was. Net als toen, ook vanavond, een zaal vol en een zeer enthousiast publiek. Nochtans, Willem Vermanderen is geen hitparadezanger. Hoe verklaart u uw succes?
Ja, ik denk daar niet over na, over zulke dingen. Dat is... hitparadezanger. Af en toe wordt er een liedje van mij op de radio gespeeld. En in al die jaren dat ik zing, mag ik niet klagen naar iets. Het schijnt dat ik regelmatig gedraaid word. En van die keren, dat gebeurt dat ik dat mezelf, mijn eigen een keer hoor zingen, zo, per toeval. Je spreekt de mensen aan of je spreekt ze niet aan. Hetgeen dat je zingt, raakt hen of raakt hen niet. Ja. Ik sta los van de mode of de hitparade of van al die dingen. Ik heb mijn publiek. Ik heb... Eddie Wally heeft ook zijn publiek. He. Als je gelijk wat dat je doet, zult je een publiek hebben als je het maar lang genoeg volhoudt. Maar... hoe verklaar ik dat? Ik probeer mijn beste te doen. Ik schrijf en ik zing en ik speel op het podium zo goed als dat kan. En op den duur vormt er zich misschien een reputatie of hoe moet je dat noemen? Men weet op den duur, zeg je, Vermanderen komt zingen. We gaan maken dat we erbij zijn. Ik voel het ook wel als je zo net een plaat gemaakt hebt en net een paar nieuwe liedjes op de radio of op tv geweest zit, dat de paar maanden daarna, dat er wel overal nog een keer 50 of 100 man meer is in de zaal. Hey, dat voel je. Maar nu is dat weer al een tijdje geleden en nu is dat weer normaal. Nu zit de zaal vol. Hey, zijn er nog 10 stoelen vrij of zo. Wat. Maar als je zo vlak op tv geweest bent of dat er om u iets te doen geweest zit, moeten de stoelen bijgezet worden, dat is het verschil. Dit is nu beter voor mij, ik vind dat nu beter. Je hebt altijd een aantal mensen die alleen er maar op afkomen als het in de mode is. Als ze ervan gehoord hebben of gezien hebben op tv, dan pas is het goed. Ik heb dus in al die jaren mijn publiek veroverd, zou ik zeggen. Ik heb een publiek gecreëerd. Mensen die weten wat mijn repertorium is, wat is de sfeer, wat de inhoud van mijn liedjes is. En de mensen komen erop af, zijn trouw, zou ik zeggen. Dat is dan niet belangrijk of dat het dit jaar of volgend jaar is, of dat 3 jaar geleden. Ik zit in een andere schof, in een andere afdeling als die hitparade-zangers. Ik ben er niet zo heel onderhevig aan.
Als ik zing met accent van mijn streek, het is de zee die zijn zoet achterlaat. Als ik mijn woorden soms kraak en breek, het is de storm die de dikken slaat.
Willem, hoe is dat voor u allemaal begonnen? Men zegt wel eens, Willem Vermanderen is voor het zingen in de wieg gelegd.
iedereen en niemand is voor het zingen in de wieg gelegd. Laat ons zeggen dat je met een beetje talent geboren wordt. Dat je iets hebt dat je broer of je kozijn of de kinderen, andere kinderen van je dorp niet hebben. Dat kan zijn, ik geloof dat wel. Dat je ergens een kleine wrong in je kop, een kleine touch gekregen hebt vanuit de kosmos, vanuit je vader en moeder, vanuit van waar, weet het niet. Hey, vanuit dat je onder een bepaald gesternte geboren bent, zegt men. Hey. Er moet wel iets zijn ergens. Zo. En, ja, dat zal misschien ook wel biologisch te verklaren zijn. Hey. Dat je iets hebt dat je broers niet hebben. Dat je dan in je leven de kansen krijgt om dat iets te ontwikkelen. Dat zal ook waar zijn. Hey. Dat je in de school terechtkomt bij de juiste leraars, de juiste vrienden, het juiste gezelschap. Dat je daaruit... Of laten we zeggen dat je ook gevoelig blijft je leven om de juiste mensen aan te trekken of de juiste boeken te lezen die je nodig hebt. Naar die liedjes en die gedichten te lezen die je voeden, die je... het is een samenspel van allerlei omstandigheden. Je bent ervoor in de wieg gelegd, och, ik weet niet. Je moet doen wat dat je bent of waarvoor dat je geboren bent, oké. Maar je moet dat ontdekken in je leven. Dat is langzaamaan. Met de jaren leer je dat. Dat is allemaal nogal theoretisch. En, het is een nachtelijk uur om daar diep op in te gaan. Maar wel, ja. Ja. Ik zeg ja en ik zeg nee.
Willem Vermanderen, zanger, muzikant, maar ook een groot stuk filosoof voor jong en oud. Zeg ik dat goed?
Wat zeg je? Leg je...
Zanger, muziek en ook muzikant en ook een groot stuk filosoof.
Liedjes schrijven is een manier van nadenken. Hè. Je denkt over de dingen rond u. Je denkt na over het leven. Maar op een manier, niet in abstracte gedachten, maar je verwoordt ze in vertellingsjes, in liedjes. Als ik zing zes jagers stappen door het veld, klakkeboem, klakkeboem, klakkeboem. Daarin, in dat nogal rare, mysterieuze liedje, half gesproken, half gezongen, vertel ik iets dat ik niet zomaar onder gewone woorden kan brengen. Het kleine, het krijgt dan nog de schuld als het misloopt bij de grote heren. Hè? Het kleine, het is een soort groteske parabel die ik daar geschreven heb, die het vatten kan, hij vatte het. Die het niet vat, maar je moet maar naar Eddie Wallingen luisteren. Dat zijn eenvoudige liedjes. Hè. Dat zijn eenvoudige. Het is niet altijd zo simpel wat ik doe. Als ze mij afschilderen als een simpele mens van te landen, dan grin ik een beetje in mijn baard. Dat ik zeg, zo simpel is het allemaal niet. Het lijkt simpel. Muziek. Schrijven, filosoferen, dat is één geheel. Dat is één geheel. Het ene kun je niet losmaken van het andere. Ja, het kan zo overkomen, ja. Liggen daar vermoord. Klakkeboem, klakkeboem, klakkeboem. Hoort mensen, och die houwe. Zes jagers zijn ongehoord door een hazen en zijn vrouwen schandalig uitgemoord.
Heb jij soms ook de indruk niet wanneer je 10 woorden zegt waarvan er 9 tamelijk ernstig zijn, althans zo zouden moeten overkomen, en waarvan er 1 dan met een kwinkslag gezegd wordt, dat er alleen op dat ene woord gereageerd wordt? Stelt je dat geen beetje teleur soms?
Nee. Ze reageren op een ernstig woord, reageren ze stil in naar binnen toe. Mensen reageren naar binnen. En op een kwinkslag, ze schieten in een lach. Ze zijn soms zelf verwonderd van hun eigen... onthoogeld, absoluut niet. En de ene zaal klikt het onmiddellijk en de andere zaal moet je eerst een half uur bewerken voordat ze meekomen. Denk je? In de eerste jaren dat ik zong was ik veel gevoeliger aan onmiddellijke reacties. En nu doe ik mijn werk, zo goed als dat kan. En de ene avond krijg je daarvan zeer veel terug van je publiek. Kaatst onmiddellijk terug. Er is een reactie. En de andere avond voel je dat niet zo... Het is een kwestie van zelfdiscipline om daar eigenlijk u niks van aan te trekken, om uw programma zo goed mogelijk te brengen en om uzelf om te geven, om u, ja. De stilste, weemoedigste liedjes mogen geen luidruchtig applaus of geen gehuil of geroep of gelach uitlokken, dat dan zou ik ontgoocheld zijn. Moesten ze op die 9 ernstige woorden luidkeels reageren? Nee, dat is ingebouwd, dat is de bedoeling. Ik vertel ernstige dingen, maar ik breek dat zelf voortdurend af met kwinkslagen om het verteerbaar te maken. Dat ben ik mij wel zeer bewust. Dat ik dat een mens die op het podium staat en die een uur aan een stuk ernstige dingen vertelt, zonder dat je ermee kunt lachen, die moet je niet op serieus nemen. Dat is niet ernstig, dat kan niet ernstig zijn. Het leven is voor mij een mengeling van ernst en zottigheid en de humor maakt het allemaal draaglijk. Moet het leven draaglijk maken en moet de ernstige, bittere, droevige ervaringen draaglijk maken. Humor is een wapen. Humor is een verdedigingswapen.
Wat betekent zingen eigenlijk voor u? Is dat een kanaal waar langs je dingen kwijt kunt? Ik denk daarbij aan ontroering, vertedering, ook verzoening, troost.
Ja, dat is van alles. Hè. Dat is van alles. Dat is, troost, zegt je, misschien is dat de meest fundamentele functie van een zanger, lijk ik. Er zijn zangers die alleen maar protestliederen zingen. Die zie ik niet zo direct op mij afkomen, maar een zanger, je troost. Je maakt het leven van de mensen misschien dat is alle kunst, de koer. Kunst is een geschenk van de goden, zoals we dat traditioneel uitdrukken, om het leven in dit tranendal draaglijk te maken. Ik zeg weer ernstig ding, dan moet ik beginnen lachen. Het is van alles. Ook om te protesteren. Ik heb daar een keer een liedje over gemaakt. Is het om te pruttelen of is het om te reclameren of is het om die krop in die keel? Hè? Waarom zingt hij eigenlijk? Hè? Zo. Is het om in een tit te passeren? Hè? Of omdat ik me vervelen? En zo verder. Het is om veel redenen. De weemoed ook. De weemoed, het verdriet, het de nostalgie, het onbestemde levensgevoel. Een lichte droefheid omwille van, omwille van wat? Van het curieuze lot van de mens op deze aardkloot. En als je dan de mensen ziet rondlopen en als je soms veel deernis om de mensen zo, dat doet u zingen. De dwaasheid van de mensen doet u zingen, de onnozelheid. Ja, er zijn veel redenen dat die u aanzetten om te zingen.
Willem, de mensen die jou van nabij meemaken, je vrienden, je familieleden, welk soort man is Willem voor hen? Heb je daar zelf enig idee over?
Die vader van die 4 kinderen is dikwijls afwezig. En ook als hij thuis is, is hij dikwijls afwezig. Zit hij in een hoek met een boek? Zit hij ergens een stukje te schrijven? Zit hij aan zijn typemachine of zit hij met zijn gitaar bezig? Zit hij vooral in zijn atelier? De mensen uit mijn omgeving kennen eigenlijk die zanger niet goed. Ze kennen die beeldhouwer. Thuis ben ik beeldhouwer. We hebben er nog niet over geklapt, maar het is ook niet nodig dat je na een liedjesavond over het atelier begint en over de beeldhouwerij. Mijn kinderen kennen mij vooral als iemand die als het tijd is om te eten, zo mijn papa, hij komt eten en dan kom ik binnen in de achterkeuken met stof van mijn steen in mijn baard en dan zeg ik aan ons kleinste, ga je een keer pompen, we hebben dan een pomp staan in de veranda en dan pompt ze om mijn handen, mijn gezicht te wassen en dan tafel wordt er gebabbeld en wordt er verteld. Ik ben er soms nogal afwezig bij. Als de kinderen zelf naar bed moeten, dan is het gewoonlijk mijn vrouw die dat doet. En ik ga wel een keer gaan loeren of ze komen een kusje geven. Of ze. En de grote, onze grote, ik heb veel soorten kinderen. Ik heb grote en kleine kindjes. 2 grote en 2 kleintjes. En dat is dan weer een andere verhouding. En over mijn vrouw kan ik toch niks zeggen. Hoe dat wij samen leven, dat heeft niemand niks mee te maken. Ze hebben dat al gezegd, waarom zingt je nooit? Ik heb eigenlijk nog geen enkel lied gemaakt voor mijn vrouw. Kan dat niet. Ik kan dat niet. Een echt liefdelied, daarvoor moet je gekwetst zijn eerst. Jacques Brel, die kon dat, omdat hij daar in Parijs alleen zat, zijn vrouw en kinderen achtergelaten had in Brussel. En dan die zong van de Mekitepa dat door merg en been ging. Je moet ook nu je vrouw niet verlaten om te kunnen liefdeliederen zingen, gepassioneerde. Nee, je moet zingen zoals je zei. Je moet het niet forceren. Zing maar de grote en kleine probleempjes die in je leven zich voordoen. Het is al wel genoeg. Je moet het niet zoeken. Ik weet niet wat voor een mens dat ik ben. Dan moet je aan hen vragen. Dan moet je... Ik ben een sukkelaar, like iedereen.
Zouden zij hun vader en hun man ook in het dagelijks leven kennen als iemand die je balanceert tussen lichtvoetigheid en zwaarmoedigheid soms?
Ja, dat wel. Ja, ik kan wel ernstig zijn en zwaarmoedig, boy, ja, zwaarmoedig. Zo zwaarmoedig dan ook niet. Dus te zeggen, ik los veel op in mijn werk. Als ik goed kan werken in mijn atelier, ben ik heel vrolijk en ben ik heel welgezind. Als mijn werk niet gaat, dan ben ik lastig. Dat weet ik. Dan ben ik lastig. Een lastige mens. Denk maar niet dat ik sta op het podium misschien een ideaalbeeld te zijn van de mensen. Maar in werkelijkheid is ieder lied de vrucht van onrust, van spanning. Ieder lied en ieder conferentie, iedere ervaring, alles wat je vertelt, is de vrucht van onrust. Ontevredenheid met je omgeving. Wrevel tegenover de dingen rond je. Onvrede is de moeder van de creativiteit. Onthoud dat, absoluut. En ze, maar kijk, we proberen het leven voor elkaar draaglijk te maken. En ik moet regelmatig op de vingers getikt worden, dat afwassen en de dingen op hun plaats zetten in huis, dat ook mijn werk is, mede mijn werk. Kleine dingen, het bestaat allemaal uit kleine dingen, wees gerust. Er gaan geen mensen uit elkaar, of er zijn geen huwelijksconflicten omwille van grote ideologische disputen. Dus omdat een neen nooit zijn voeten afveegt, of dat een neen altijd zijn vuile kousen laat slingeren in een hoek. Ik denk dat het voor heel kleine dingen is altijd. Dat ze elkaar niet meer verdragen, Dus in de kleine dingen ben ik een mens, like iedereen. Maak u geen illusies en we proberen met thuis in vrede te leven met elkaar. Niet alleen in vrede, maar dat we elkaar creatief prikkelen. Dat we elkaar, dat is zeer belangrijk, dat je elkaar drijft, voortdrijft. Ik denk dat zeer belangrijk is voor als je met andere mensen samenleeft. Niet dat je elkaar kunt verdragen, dat is te passief, dat is te negatief. Maar dat je elkaar, dat je iets hebt aan elkaar, dat je elkaar stimuleert.
Mag ik dan vragen wat geluk voor jou betekent?
Ja. Als dat nog niet duidelijk is uit al hetgeen dat we nu al gezegd hebben, geluk, dat is uzelf kunnen uitleven, kunnen voortdoen. Voor mij is dat voortdoen met mijn werk. Dat het, als ik goed kan werken, als ik af en toe een liedje kan schrijven, ben ik gelukkig. Als in mijn beelden, als mijn werk in mijn atelier, als dat vordert. Ik voel dat daar, dat is mijn wereld.
Komt dat dan hier eigenlijk op een geluk door een onvrede die je aanzet tot het scheppen van kunst?
Ja.
Want je zei daarnet, het is uit een gevoel van onvrede, ja, dat je eigenlijk tot creativiteit gedwongen wordt, als het ware.
Zij het niet... Content met het openen en toegang van de dag, met de vrouw en kindjes en met eten en drinken en met de liefde. Oh, je zit tevreden, absoluut, absoluut. Maar dat is niet genoeg. Je moet ingrijpen. Je moet ingrijpen in, tenzij met woorden, tenzij met melodieën, tenzij met vormen in de steen van mij. Je moet iets maken. De creatie, dat is eigenlijk... het laatste dat je nodig hebt. Zijn maar gelukkig als je gewerkt hebt. Eigenlijk een dag dat je niet gewerkt hebt, zijn je niet heel tevreden. Op reis gaan op een duur ben je alleen nog tevreden als je iets ontdekt hebt. Ik ben nogal verliefd op Frankrijk, zo, zelfs dichtbij zelf. Je moet nog maar de Schreef overgaan en een oud kerstje binnengaan en een oud stuk sculptuur zien of de plaat die van de muren valt en een oude inscriptie, een oud ornament. Ik ben nogal zo, ik ga op jachten zo in kleine dorpen om te kijken. Sporen gaan opzoeken hoe dat mensen, hoe dat de voorouders geleefd hebben. Dus een dag dat ik iets ontdekt heb, of ergens een klein museum, onlangs was ik met vrouw en kinderen in Saint-Omer, dat is niet zo ver af. En ik wist dat daar een museum was. De eerste keer naar de kathedraal gaan kijken en de kinderen, oh, we moeten weer al naar een museum. Ga maar een keer mee, kom, zondag namiddag. Anders verveel ik me dikwijls. En zo hebben we daar een zeer mooi museum ontdekt, gevonden. Ja. En dan achteraf is iedereen content. Je hebt iets gevonden, je hebt een prikkel om weer verder te werken. Dat zoekt je dan de dagen dat je niet werkt, toch een prikkel. Daarvoor leest je boeken, daarvoor ga je naar een goede film kijken. Dus gelukkig zijn, wat is dat? Wat heet dan gelukkig zijn? Hoe is dat het liedje weer al? Dus kunnen voortdoen met hetgeen waarvan je denkt dat je voor geboren bent. Dat is aan uw werk, aan uw werk voortdoen. Werk en is voor mij mijn geluk. Werk en leven, dat is synoniem voor mij. Dat is één pakket, dat is allemaal hetzelfde.
Willem, uit veel van je teksten blijkt een gevoel, of komt een gevoel van iets hogers naar boven. Een soort religiositeitsgevoel. En jij bent vroeger ook op dat religieuze pad geweest. Je hebt dat dan vaarwel gezegd. Maar dat blijft, denk me, toch doorspelen in hetgeen je doet. In je liedjes, misschien ook in je beeldgewerk.
Die beelden, alle kunst is religieus. Alle kunst is per definitie religieus. Wat is religieus? Wat is religie? Religare, wat is het woord? Verbinden tussen. Ik verbind mij met anderen, met de dingen, met de mensen, tussen verleden en tussen toekomst. Religie is verbonden zijn met wat voor u was en wat na u komt. Dat is religie. Niet zomaar in de kerk neerknielen en dan een gebed zeggen en een kwespel op je hoofd krijgen en de geur van wierook opsnuiven en de preek luisteren. Dat kan ook religieus zijn, zo iemand die dat doet, maar religie is een veel breder begrip dan godsdienstigheid. Versta je? Inderdaad, een stuk van mijn jeugd, tot aan mijn 24 jaar, is fel religieus geweest, ben erin ondergedompeld geweest, ik ben eruit getrokken en ik ben om mezelf te ontdekken, maar dat blijft doorspelen. Je schrijft en je zingt en je doet ook in je beeldenwerk wat dat geworden bent. Al die jaren, al die mensen die je omringd hebben nu gevormd, hebben nu gemaakt tot wat je bent. Je hebt jezelf enorm voor een stuk, maar voor een stuk gegrijpt in. Maar kijk, dat religieuze komt hier en daar. Ook die godsgedachte, ik blijf daarmee worstelen. Als God ten Heere de wereld schiep en vader Adam tot leven riep, heel dat scheppingsverhaal volgens Vermander tenminste, dat is nogal bitter en nogal afwijkend van het Bijbelse verhaal. Nu, dat is ook een brave meneer die dat bedacht heeft. Ja? Dat is niet uit de lucht gevallen, nee, wat in de Bijbel staat. Dat zijn de Joden die dat bedacht hebben. Dat is geen ketterij om dat te vertellen, in de ogen van de christelijke leer natuurlijk wel, maar dat is, waarom zouden wij niet meer op onze manier mogen nadenken hoe dat het allemaal gekomen is, maar dat is wel een spottende, een beetje treiterende scheppingsverhaal wat ik dat bedacht heb. Maar kom, ik blijf daarmee worstelen, ja, dat is waar.
Gaat voor jou, of is het gevoel van religiositeitsbeleving voor jou meer dan de christelijke kerk, het christelijke geloof, het christelijke dogma's ook, die jij blijkbaar toch niet zo meteen klakloos aanvaardt.
Waarom mij dat houdt, dat alleen het christendom iets zou weten over het raadsel van hemel en aarde, van geboren worden en sterven, en Boeddha, en Confucius, en Lao Tse. Heb jij de mythologie gelezen van de Indianen, van de Eskimo's? Ik heb dat allemaal gelezen. Lees dan een keer hoe dat de Eskimo's nagedacht hebben over hun oorsprong. Schitterende verhalen zitten daarin, van lang voor ze contact hadden met de blanken. En die figuur bij de Indianen dan uit de bossen komt de slang zelfs in voor als slechte geest. Dat zijn universele dingen. Dat leeft in het oerbewustzijn van het mensdom. In alle volkeren zijn er mythes gecreëerd. Mythes, dat zijn antwoorden die zij zoeken op de grote vraagstukken. De zin van goed en kwaad. De zin van het lijden. De zin van waarom is het dat de mensen moeten sterven. Waarom enzovoort. Dat heeft allemaal zijn oorsprong. Alle volkeren hebben daar een antwoord op bedacht. In de vorm van verhaal. Het Oude Testament is niks anders dan de mythologie volgens de Joden. Als bij de zwarten, bij de negers, dergelijke verhaal, bij de islam, bij de hindoeïsme, het shintoïsme, de oosterse boeddhisme zo is wel iets netjes anders dan het christendom, maar nee, zeg, alsjeblieft, laat ons dat lang vergeten dat wij blanken met ons christendom alleen zalig, alleen in de hemel kunnen komen. Dat is nu al lang wel. Dat is nu toch al lang voorbij. Dat is. Dat is onvoorstelbaar. Wat een lef dat wij eigenlijk gehad hebben. Dat wij in de naam van Jezus, dat wij in de naam van onze zekerheid de Indianen uitgemoord hebben. Dat wij ongelooflijke slachtingen, wij, dus de christenen, de heksen verbrand hebben. Wat een de religieuze waanzin. Het is, kijk naar Iran, Irak, kijk naar Gaddafi, wat die mensen. Het is om bang voor te zijn, hè? Religieuze waanzin.
Hoe zie jij dan de figuur van die arme Jezus in heel die context?
De figuur van Jezus is voor mij pas boeiend geworden als ik hem ontdaan heb van al die vernis, van al die wierook, van al die. Van dat goddelijk hart van Jezus enzovoort, die met zijn armen open in het midden van het dorp staat met een krulletjesbaard en lang haar en een lang kleed tot de grond en zo, met een gezicht zonder enig karakter. Dat zal wel een curieuze man geweest zijn die dat geleefd heeft, die daar nogal wonderlijke verhalen verteld heeft, vooral verhalen verteld heeft, als in parabels. Dat is een man die diep nagedacht heeft over de zin van het leven hier, die de schriftuur kende, die dus de boeken van zijn volk, de tradities van de Joden, zeer goed kende. Het was een wijze man, een leraar, en die dan ook nog waarschijnlijk zeer sober zal geleefd hebben. Was die getrouwd? Er is eigenlijk niks dat erop wijst dat hij getrouwd was. Zal hij nooit geen vrouw gehad hebben? Wat ik nu aan het zeggen ben, is om veel mensen hun haar recht te doen veren. Maar het is dus een mens. Een volledig mens. Alhoor. En dan. Bon. Leg dat een keer uit dan. Hè? Nu, die maagdelijke geboorte van Marie, van Jezus, dat is ook al een van de raadselen waar dat wij moderne mensen moeite mee hebben. Ik heb daar lang geen moeite meer mee. Als jij dat nodig hebt om de figuur van Jezus belangrijk te vinden en hetgeen dat hij geleerd heeft van de mensen schoon te vinden, als jij dat nodig hebt, dat uit een maagd geboren is en dat hij dus zelf ook zuiver geleefd heeft, zuiver, allee, als dat een getrouwde mens met 4 kinderen niet zuiver, verstaat je, dat die begrippen allemaal gevallen zijn like stenen in de laatste jaren, hè? Hoe dat wij dat uitgepuurd hebben. Kijk, als jij die wonderlijke, mysterieuze verhalen, hé, die mirakelen nodig hebt om de figuur van Jezus belangrijk te vinden, wel ja, neem ze dan. Als jij Lourdes en Fatima en de volksdevotie nodig hebt om te zeggen, jongen, wat dat Jezus geleerd heeft is belangrijk, voor mij hoeft dat niet. Versta je? Voor mij hoeven die hocus-pocus toestanden, die wonderlijke ingrepen in de natuur, dat hoeft niet dat hij de storm gesteld heeft, maar oh, dat is de poëzie, dat is de manier. 20 eeuwen geleden drukte men zich zo uit, was het allemaal even wonderlijk, al wat er gebeurde, was het allemaal, de wonderen waren overal aanwezig. En er waren 5 broodjes en 2 vissen en met 1000 mensen hebben daarvan gegeten. Oh, je kunt daar exegetisch je kop op breken. En hoe zou dat geweest zijn? Ah, wel, door de aanwezigheid van die Jezus werd iedereen zo open. En er niemand die zijn boterham durfde uithalen. Want zeg, verdomme, mijn buur heeft er geen mee zeker, ik ga hier moeten delen. En iedereen altijd dan toch onder invloed van die man zijn boterham uit en zijn vis dat meegebracht. En er was in ieder geval toch eten genoeg. Hoe komt dat? Wonder, wonder, wonder. En wel ja, je kunt dat allemaal uitleggen. De exegeten hebben daarop gestudeerd en de Rode Zee. Mozes is er doorgetrokken en dat er op bepaalde momenten in die tijd, als de waterstand zo laag was, was de Rode Zee op bepaalde plaatsen doorwaadbaar. De Egyptenaren wisten dat niet, maar Mozes wel, die aan het hof van de farao opgegroeid was, wist dat wel. Enzovoort. Zo kun je heel de Bijbel expliceren. Achter onderzoeken en inderdaad het manna in de woestijn. Er is een bepaalde plant die op dat moment een soort vlokkig deegachtige substantie afscheidt, zodat je daarvan kunt eten. En Mozes kende dat, was een kenner van enzovoort enzovoort. Dat interesseert mij allemaal lang niet meer. Heb je behoefte om dat allemaal letterlijk te geloven? Geloof het dan. Als je dat nodig hebt om in je leven een beetje een mens te worden. Kijk, met de Bijbel, met die Jezus kun je alle kanten op. Het is een boeiend figuur. Zijn verhaal, zijn poëtische verhaal, het Rijk der Hemelen is gelijk aan de kostbare parel, de werkers van het elfde uur, al die parabels. Dat is voor mij zeer verhelderend. Want hij zegt daar dingen die mij nog altijd zeer fel boeien, die dus verhelderend zijn over het menselijk lot. Dat niet voor iedereen gelijk is op de wereld. Het is niet voor iedereen gelijk. Dat is waar. Wel, de parabel van de werkers van het elfde uur, dat is schitterend. De parabel van de talenten. Dat je je talenten moet verdubbelen. Je moet ermee woeken. Je moet ze niet onder een steen steken om ze af te geven later. Je hebt iets gekregen, je hebt een aanleg. Wel, je moet er moet maken dat je daaraan werkt. Dat is een opdracht voor iedereen. Dat is schitterend. Dat zijn universele verhalen. Dat is voor mij de echte Jezus. En ze hebben daar een goddelijke zalfmaker van gemaakt. Ze hebben hem, arme Jezus zeg ik dan, wat hebben ze dan mee uitgestoken? Wat hebben ze allemaal niet van gemaakt in de loop der eeuwen? Arme Jezus, lang geleden, als Augustus keizer was, zijn geboortestad geschreven in een bakje gedroogd gras. En zo verder. En in dat liedje zing ik eigenlijk zo, hoe feitelijk simpel dat was. He. Je was op macht of roem of rijkdom of tempels niet gesteld. Maar je liet de wind strelen als je blootsvoets liep door het veld. Ik moet het niet heel het evangelie navertellen, gewoon zoals die man op mij afkomt. Zo. Voor kinderen en voor simpele lieden was die wel duidelijk verstaanbaar. Je had een bon, ja.
Tot zover het eerste deel van ons uitvoerig gesprek met Willem Vermanderen. Graag afspraak de komende zondag voor het tweede deel.